Goedenavond, broeders, zusters, vrienden. Goed ook om vanavond elkaar weer te kunnen ontmoeten. En we mogen elkaar begroeten in de gezegende naam van de Heer Jezus. We verwachten het van Hem. We zijn hier bij elkaar gekomen om Hem de lof en de dank en de eer toe te brengen. Om stil te zitten aan zijn voeten, te luisteren naar zijn stem. We hebben een ogenblik van stil gebed nu. Ook vanavond zijn we bij elkaar gekomen rondom de Heer Jezus. Het lam wat geslacht is, het lam wat gekend is van voor de grondlegging der wereld. Zijn naam zij de lof en de dank en de aanbidding toegebracht, ook te midden van deze vergadering. Amen. We zingen 584 Johan de Heer, daar zijn helper, groot van kracht, steeds bereid. Ik noem u 584. Samen een zegen vragen, ik ga u voor een gebed. We zijn u dankbaar, Vader, dat we andermaal hier aan deze plaats bij elkaar mogen komen. We zijn u dankbaar dat u ons bij elkaar hebt gebracht, om ook vanavond in dit uur u de lof en de dank en de eer toe te brengen, Vader, Zoon en Heilige Geest. Want u bent het waard, u alleen, om onze lof te ontvangen. U hebt uw hemel leeggegeven, Vader, in de Heer Jezus Christus, uw geliefde Zoon. En we danken u, Heiland, dat u gekomen bent naar Bethlehem en van Bethlehem via Gethsemane gegaan bent naar Golgotha. Gehoorzaam tot de dood, ja, tot de dood van het kruis. En we danken u dat we door uw sterven het leven hebben ontvangen. Het waarachtige, het eeuwige leven. Tenminste, zover we bij Golgotha zijn geweest. Met ons leven, met onze schulden, met onze zonden. En we danken u dat er nog plaats is. Dat een ieder die wil, die mag en die kan komen, ook vanavond. Als men nog nooit gekomen is. En dan kan je van harte zingen, welk een genade voor mij. Het bloed van het lam kocht mij vrij. Heer wil ons zo leiden. Heer wil ons zo zegenen vanavond. Als we nog een ogenblik een blik werpen in dat wondere boekje Rut. Wil ons daarin zegenen. En schenk ons wijsheid, Heer, om dat woord door te geven. Maar ook om dat woord van u te ontvangen. Laat het alles mogen zijn tot glorie en tot grootmaking van uw naam. We zijn dankbaar voor elkaar hier, dat we met elkaar mogen optrekken op de weg naar Sion. We zijn ook dankbaar dat onze broeder Steve Koelewijn gisteren zijn 85ste verjaardag mocht vieren en gedenken. En als hij dan achterom mag kijken en wij met hem, dan kan hij, en we mogen het met hem zeggen, tot hiertoe heeft de Heere mij geholpen. Zegene hem en zijn lieve vrouw. Hou hen dicht bij u. En kan het zijn wel hen samen nog enkele gezegende jaren schenken. Dat zou het heerlijk zijn, Heere, dat hij hier nog is en u komt. Want dat is zijn verlangen. En dat kan vanavond al zijn. We zien naar u uit, Heere Jezus. En we mogen aan het begin van deze dienst tegen u zeggen, Heere Jezus, we houden zoveel van u. We willen bidden ook nog voor de mensen die er niet kunnen zijn. Niet die niet willen, maar die er niet kunnen zijn. We willen hen dicht nabij zijn, in het bijzonder de zieken en de ouderen die niet meer met ons kunnen opgaan. We willen hen zegenen waar ze zich bevinden. We hebben vanmorgen een bijzondere zegen gevraagd hier voor Marijke ter Haar. En ook vanavond willen we haar aan u opdragen voor die troon der genade. Ze heeft u zo van harte nodig. Heere, kom haar tegemoet. Dat bidden we zo, Vader, in Jezus' naam. Amen. We zingen met elkaar 151. Nee, 181. 181 uit Opwekking. 175 zingen we nog. In de stilte van mijn hart nader ik tot u, o Heer. 175 en daarachter 176. U bent mijn schuilplaats, Heer. We hebben vanmorgen een heel kort gedeelte gelezen uit het boek Rut. Rut, en we hebben de eerste 6 versen gelezen van het eerste hoofdstuk. En we nemen nu dat eerste hoofdstuk even in het geheel. Deze geschiedenis speelt af in de tijd van de Richteren. Maar daar begint dat boek ook mee. De Richteren, en het was niet zo'n beste tijd. Een tijd van afval en verwording. Een tijd waarin de meeste mensen God niet meer nodig hadden. Rut 1, vers 1. Lezen we eerst dat gedeelte wat we vanmorgen hebben gelezen. In de dagen dat de richters richtten, gebeurde het dat er een hongersnood in het land was. En toen trok een man uit Bethlehem in Juda met zijn vrouw en zijn beide zonen weg om als vreemdeling te vertoeven in het veld van Moab. De naam van de man was Elimelech en de naam van zijn vrouw Naomi. En de namen van zijn beide zonen Machlon en Giljon, Efratieten uit Bethlehem in Juda. En in het veld van Moab aangekomen bleven ze daar. Ik heb ook gezegd, dat was maar 40 kilometer ver, dus niet zo ver van Bethlehem. Toen stierf Elimelech, de man van Naomi. zodat deze met haar beide zonen achterbleef. En deze namen zich Moabitische vrouwen. De ene heette Orpa en de andere Rut. En ze woonden daar ongeveer 10 jaar in. Toen stierven ook die twee, Machlon en Giljon, zodat die vrouw achterbleef zonder haar beide zonen en haar man. En daarna maakte ze zich op met haar schoondochters en keerde uit het veld van Moab terug. Want ze had in het veld van Moab vernomen dat de Heere naar zijn volk omgezien had door hun brood te geven. Dus trok ze met haar beide schoondochters weg uit de plaats waar ze vertoefd had. En toen ze onderweg waren om naar het land van Juda terug te keren, zeide Naomi tot haar beide schoondochters, ga heen. Keer terug en niet naar het huis van haar moeder. De Heere bewijs u liefde zoals gij die bewezen hebt aan de gestorvene en aan mij. De Heere geef u dat gerust mocht vinden en ieder in het huis van haar man. Hierop kuste zij ze, doch ze verhief haar stem en weende. En ze zeide tot haar, we keren zeker met u terug naar uw volk. Maar Naomi zeide, keer terug mijn dochters, waarom zoudt ge met mij meegaan? Heb ik nog zoon in mijn schoot, die u tot mannen zouden kunnen worden? Keer terug mijn dochters, ga heen, want ik ben te oud om een man toe te behoren. Indien ik al dacht, ik heb hoop, ja, al zou ik vannacht een man toe behoren, ja, al zou ik zonen baren, zoudt ge daarop wachten, tot ze volwassen waren? Zoudt ge daarom verhinderd worden een man toe te behoren? Nee, toch mijn dochters, het is immers voor mij veel verdrietiger dan voor u, want de hand des Heeren is tegen mij uitgestrekt. En toen verhief ze opnieuw haar stem en weende. En Orpa kuste haar schoonmoeder. Maar Rut klemde zich aan haar vast. En toen zeiden ze, zie, je schoonzuster is teruggekeerd naar haar volk en haar goden. Keer toch terug, je schoonzuster achterna. Maar Rut zeide, dring er bij mij niet op aan. Dat ik u in de steek zou laten door van u terug te keren. Want waar gij zult heen gaan, daar zal ik heen gaan. Waar gij zult vernachten, daar zal ik vernachten. Uw volk is mijn volk. Uw God is mijn God. Waar gij zult sterven, zal ik sterven. En daar zal ik begraven worden. Zo mogen de Heeren mij doen, ja nog erger. Voorwaar, de dood alleen zal scheiding maken tussen mij en u. En toen zij zag dat ze vastbesloten was met haar mede te gaan, hield ze op tot haar te spreken. En ze gingen beide voort totdat ze te Bethlehem kwamen. En toen ze Bethlehem binnenkwamen, geraakte de gehele stad over haar in opschudding. En de vrouwen zeiden, is dat Naomi? Maar ze zeiden tot haar, noem mij niet Naomi, noem me Mara. Want de Almachtige heeft mij veel bitterheid aangedaan. Vol ben ik heen gegaan. Leeg heeft mij de Heere doen terugkeren. Waarom zoudt ge mij Naomi noemen? Daar de Heere tegen mij heeft getuigd en de Almachtige mij kwaad heeft aangedaan. Zo keerde Naomi terug met Rut, de Moabitische, haar schoondochter, die met haar uit het veld van Moab meegekomen was. En ze kwamen te Bethlehem aan in het begin van de gerstenoogst. Tot zover de lezing vanuit Gods dierbaar woord. De Heere zegen ook straks de overdenking van dit woord. Rut was een bijzondere vrouw. Zij die meeging met haar schoonmoeder. En de Heer gebruikte dit alles om een wonder ook te bewerken bij Rut. En u kunt dat later in het boek lezen. En ze trouwt met Boas. En Boas betekent in hem is kracht. Boas werd haar losser, haar verlosser. In hem is kracht, een beeld van de Heer Jezus. Maar wat ik even ter inleiding wilde zeggen, Rut is een van, dat weet u wel, een van de voormoeders van de Heer Jezus. Er worden 4 voormoeders genoemd, zijn er natuurlijk meer. Ik ga het niet met u opzoeken, in het Matthäus-evangelie, in het geslachtregister. 4 voormoeders. Weet u, want de Heer Jezus is in Bethlehem geboren. En dan gedenken we ook dat zijn vernedering begon, daar in Bethlehem. Maar ik mag u zeggen als dienstknecht van hem, de vernedering van de Heer Jezus begon al veel eerder. Begon al voor zijn geboorte. Dat kunnen we eigenlijk lezen in dat geslachtregister. Want er worden daar 4 vrouwen genoemd. met een bepaalde reputatie. In de eerste plaats wordt Tamar genoemd, de schoondochter van Juda, die een tweeling baarde, ik kom daar straks nog even op terug. In de tweede plaats wordt Rachel genoemd, de vrouw van de walletjes, die haar lichaam had verkocht, maar gered werd door het geloof. En ook omdat ze dat scharlaken rode koord uit het raam hing. En ten derde wordt Rut genoemd, de Moabitische, heidense vrouw. Allemaal voormoeders van de Heer Jezus. En ten vierde wordt Bathsheba genoemd. En die kent u wel. Ze werd de vrouw van David. Wonderlijk. Die vernedering van de Heer Jezus begon al voor zijn geboorte. En dat lezen we in dat geslachtregister. Maar de eerste voormoeder die genoemd wordt, daar wil ik even bij stilstaan. Sommigen weten dat wel. Dat was Tamar. En Tamar was een weduwe. Het was een schoondochter van Juda. En ze werd eigenlijk teruggestuurd naar haar ouderlijk huis, nadat ze weduwe was. En dat was eigenlijk niet de gewoonte bij dat geslacht van Jacob. Maar Tamar was een tragische figuur. En ze wilde zo graag kinderen hebben. En toen heeft ze zich verkleed als prostituee. Toen is ze langs de weg gaan zitten om haar schoonvader te lokken. En haar schoonvader liep erin. En door die verbintenis werd Tamar zwanger. Tamar, een voormoeder van de Heer Jezus. En dan kom je een prachtige foto tegen. Want de Bijbel staat vol met foto's over de Heer Jezus, maar ook over het werk van de Heer Jezus. Als Tamar een tweeling baart, dan is dat een bijzondere bevalling. En dat moet u even met me lezen. We gaan even afdwalen. Genesis 38. Is niet zo moeilijk te vinden, hè? Genesis 38. In die bevalling van die tweeling zien we eigenlijk de twee groepen waarvoor later de Heer Jezus is gekomen. Let op. De geest van God heeft een heel hoofdstuk eraan gewijd dat Juda verleid werd door Tamar en dat Tamar zwanger werd. Niet voor niets, want er staan bijzondere lessen in. Nou, dan in vers 27 van hoofdstuk 38. Het gaat dus over Tamar. Toen het nu de tijd was dat ze baren zou, was er een tweeling in haar schoot. En toen ze baarde, stak er één zijn hand uit. En de vroedvrouw nam die, bond om zijn hand een scharlakendraad. Waar lezen we dat nog meer, dat scharlaken? Bij Rachab. Een beeld, niet alleen van de zonde van de mens, maar ook van het bloed wat de Heer Jezus heeft gestort. Er werd een scharlakendraad om dat polsje gebonden. En dan zegt de vroedvrouw, deze is het eerst gekomen. Maar trok ze toen hij zijn hand weer introk, daar kwam zijn broeder. En zij zeiden, hoe krachtig zijt gij doorgebroken. En ze gaf hem de naam Peres. Bekende naam, hè, Peres. En Peres betekent breuk. O broeders en zusters, dat ventje wat het eerst kwam, dat is een beeld van Israël. Denk erom, de Heer Jezus in de eerste plaats voor Israël gekomen, voor zijn broeders. Maar hij trok zich terug. En toen kwam die andere, een beeld van de gemeente, Peres. En die werd het eerst geboren. En Peres betekent breuk. Want toen de gemeente werd geroepen, kwam die breuk met Israël. Maar denk erom, Israël komt er ook aan. Want daar staat, en daarna kwam zijn broeder, aan wiens hand de scharlaken draad was. Want denk erom, de Heer Jezus heeft ook in de eerste plaats zijn bloed gegeven voor dat uitverkoren volk Israël. Dat scharlakendraad was. En men noemde hem Sera. Weet u wat Sera betekent? Opgang. De Heer Jezus zal straks komen voor Israël. Niet als de blinkende morgenster, maar als de opgaande zon. Wat een heerlijk beeld. Wat een kostelijke foto's in de Bijbel. Ik wilde dat toch even vertellen, omdat we met Rut bezig zijn. Nou, we gaan straks aan de geschiedenis van Rut beginnen. Dat was het aanloopje. En we gaan eerst een aloude psalm zingen. En onder het zingen van het lied mag u een gave afzonderen voor de arbeiders hier aan deze plaats. 371 Johan de Heer. 371. En dat geldt ook voor Naomi en Rut die op de terugweg gaan. Zou God zijn genade vergeten, nooit meer van ontferming weten. Stond u er niet in? Ja. Drine, nog zijn er nog meer die het hebben gevonden? Drine, dit is een aloude psalm, ja, ja. Ah, ik denk dat twee keer, hè, wel in je hoofd van vroeger. Ja, nee. Nou, volgende keer beter, ja. Ja, broeders en zusters, we hebben vanmorgen gezien dat de familie Elimelech vanuit Bethlehem vertrok. En Bethlehem, ook dat hebben we gezien, is een bijzondere plaats. De plaats van de geboorte van de Heer Jezus. Het woord is vlees geworden. Het is ook de plaats, zo zagen we in Genesis 35, van het leven en de dood. Als we bij kribben en kruis hebben geknield, dan zijn we met Christus gestorven en we hebben het leven ontvangen. Het is ook de plaats van de zalving. Want in 1 Samuel 16 staat dat David daar als koning werd gezalfd. En de geest dreef hem aan. Ook wij, als we geknield hebben bij kribben en kruis, worden we gezalfd tot koningen en tot priesters. En ontvangen we de Heilige Geest, worden we verzegeld met de Geest en aangedreven door de Geest. Een bijzondere plaats, een plaats van de volheid. Maar Elimelech verliet die plaats. De honger dreef hen uit. Kom, laat ons dan uit Bethlehem gaan. Een ontzettende stap met ontzettende gevolgen die aan die stap waren verbonden. Want we hebben gezien, Elimelech stierf daar in Moab, in de velden van Moab. Elimelech stierf en zijn naam betekent mijn God is koning. Als we onze eigen weg gaan en niet de weg van de Here, dan is de Here geen koning meer in ons leven. Dan kunnen we dat wel zingen. En we kunnen er wel vroom over praten, maar hij is het niet in ons leven en in ons gezin. Het tweede zagen we, daar kwam een compromis met de wereld. De zonen van Elimelech namen zich Moabitische vrouwen. Orpa en Rut. Een vermenging, een doorvloeiing met de wereld. Als men in Moab vertoeft, onderscheidt men niet meer. En Moab, we hebben het gezien, dat kan ook godsdienstige grond zijn hoor. Want het lijkt soms op Bethlehem. Ten derde, Machlon stierf. En de naam Machlon betekent onder andere zanger. Het gezang, het lied, de blijdschap in de Here ebt weg, het sterft. Hoogstens kan men dan nog een plaatje draaien van het Urke Mannenkoor. Maar de echte blijdschap, het waarachtige lied, is gestorven. En ook Giljon, de tweede zoon, stierf. En Giljon betekent de volmaakte. Het najagen naar de volmaaktheid. Zoals de apostel Paulus ons zegt. Het najagen om Christus te openbaren door de werking van de Heilige Geest neemt een einde. En Naomi, de lieflijke, de vrolijke, wordt de bittere, de teleurgestelde. Wat een tragiek, hè? Wat een beeld ook van menig kind van God die we tegenkomen. Die het surrogaat van de wereld, misschien het surrogaat van een godsdienstig leven van Moab verkiest. Boven het leven, het volle leven wat te verkrijgen en te beleven is in Bethlehem. Ik weet het niet, misschien zijn hier ook kinderen Gods die afgedwaald zijn, in Moab vertoeven, weggevlucht zijn uit de gemeenschap van de levende Heer. En ongeveer hetzelfde ervaren als dat gezin daar. Je bent verbitterd, je bent teleurgesteld, je weet het niet meer. Weet u, er staat in mijn Bijbel een ernstige tekst. Sommige mensen slaan het over, maar het wordt wel tegen de kinderen Gods gezegd. Wat de God laat niet met zich spotten. Wat de mens zaait, dat zal hij ook oogsten. Is er dan nog een weg terug voor de weduwvrouw met haar beide schoondochters? Jazeker. Zo waarachtig als daar een weg terug was toen voor Naomi, zo is er ook een weg terug voor u, voor jou, als je bent afgedwaald. Er is altijd herstellende genade. Weet u wat zo heerlijk is? Dat de Heer door het falen van u en mij soms heen, toch nog op een wonderlijke wijze tot zijn eer, tot zijn heerlijkheid, tot zijn doel komt in het leven hier van Naomi en later ook van Rut en ook van menig falend, eigen wegkiezend kind van God. Er zijn vele voorbeelden van te noemen, ook in de Bijbel. Maar dan moet je wel terug. Dan moet je wel terug. Terug naar Bethlehem. Terug naar de volheid. Terug in de gemeenschap met hem. U moet omkeren vanuit Moab. Je moet gewillig zijn om met al je onvrede en misschien al je bitterheid en al je teleurstelling en al je lek en gebrek je weer opnieuw te werpen in de armen van de Heer Jezus Christus. Kom, laat ons naar Bethlehem gaan. Ja, hoe kwam Naomi nou zo ver om na 10 jaar met haar beide schoondochters terug te keren naar Bethlehem? Ging dat in de eerste plaats van haar uit? Je zou bijna denken van wel, maar toch niet. Ik zei u, er is altijd een weg terug. En die weg terug wordt geopend door de Heer God. Er is altijd herstellende genade. En die komt natuurlijk van Gods kant. Want wat lezen we en hebben we gelezen in vers 6? Vers 6, daarna maakte ze zich met haar schoondochters op, keerde uit het veld van Moab terug. En daar hebt u het, want ze had in het veld van Moab vernomen dat de Heer naar zijn volk omgezien had, door een brood te geven. Ze had het dus vernomen. Ik weet niet hoe dat gebeurd is, maar misschien is dat wel gebeurd. En dat denk ik ook wel door rondtrekkende volksgenoten, want die Joden zaten toen al overal. Door rondtrekkende volksgenoten. Kind, wat leef je toch armoedig hier in Moab. Kom toch naar Bethlehem. Daar is volop. Ik weet het niet, maar één ding is zeker. Ze heeft het vernomen. Dat heeft God zo bestuurd. Het komt van Gods kant. Ze heeft het vernomen. En wie het haar verteld heeft, dat doet er niet toe. Want achter deze blijde boodschap van terug te keren, stond de levende Heer. En dat is nu zo wonderlijk, hè? Dat is die opzoekende genade van God, ook nu. Als het kind van God ook nu naar Moab is gevlucht, uit de gemeenschap weg, uit de gemeenschap met de Heer, kon de Heere toch in zijn goede tierenheid en eindeloos geduld, en hoef ik alleen maar naar mezelf te kijken, wat heeft de Heer een eindeloos geduld, zijn vluchtend kind tegemoet en nodigt hem of haar om terug te keren. Hij is toch de goede herder? Zo wordt hij ons toch getekend in het Nieuwe Testament. Hij is toch de goede herder die dat verloren schaap komt opzoeken. Weet u, als Jacob op de vlucht is naar Mesopotamië, u weet dat wel, vlucht de Heer met hem mee. De Heer gaat achter hem aan. En hij ontmoet Jacob bij Bethel. En pas 20 jaar later ontmoet de Heer hem weer bij Peniel. En dan kan hij pas verder gaan met Jacob. En als David uit de gemeenschap van de Heer vlucht en hij een moordenaar en een overspeler is geworden, dan komt God toch in zijn opzoekende liefde door middel van Nathan hem tegemoet. En David belijdt schuld en wordt gered. En als Petrus zich warmt bij het vuur van de wereld, bij het vuur van Moab, en hij zijn meester 3 maal verloochend, dan zijn het de liefdevolle ogen van Jezus, want de Heer Jezus draaide zich om en keek Petrus aan. Dan zijn het de liefde ogen van mijn heiland, die aan Petrus vragen: Petrus, kind, keer terug. En als u, als jij, vanavond door allerlei oorzaken misschien in Moab vertoeft, dan komt de Heere naar je toe door middel van zijn knecht hier en door middel van zijn woord. En hij roept je op: kom terug naar Bethlehem. Keer terug op je schreden, evenals Naomi. Als de duivel voor u een deur heeft geopend naar Moab, en denk erom, dat doet hij dikwijls, En misschien is het, ik weet niet hoe lang geleden, dan wil de Heere vanavond een deur openen naar Bethlehem. Door zijn geest en door zijn woord. Een deur om terug te komen. Er is altijd herstellende genade. En Naomi keert terug. Ze heeft niet zoveel meer. Ze heeft eigenlijk, ja, in haar gevoel niets meer. Want Moab, ja, de wereld heeft haar prijs gevraagd. En dat getuigt Naomi ook. Eigenlijk kenmerkend in vers 21. Daar staat, ik meen dat we het ook vanmorgen hebben gelezen. Vers 21. Vol ben ik heen gegaan. Maar leeg heeft mij de Heere doen terugkeren. Ja, ze ging vol heen. Maar de wereld vraagt veel. Maar zij geeft de Heer de schuld. Leeg heeft mij de Heere doen terugkeren. Waarom zou ge mij Naomi noemen? Daar de Heere tegen mij heeft getuigd. En de Almachtige mij kwaad heeft aangedaan. Ja, uiteindelijk kreeg toch nog min of meer de Heere de schuld van de beslissing die ze samen als man en vrouw hadden genomen. Daar gaat ze, Naomi, met Rut en Orpa. Haar kool is gedoofd. Ze heeft haar ogen droog geweend bij de drie graven van haar man en van haar twee zonen, haar beide jongens. Ja, ze draagt natuurlijk nog haar familienaam. Dat is eigenlijk logisch. De naam van haar man, Elimelech. God is koning, maar het is niet meer dan een naam. Want ze heeft laten zien dat eigenlijk God geen koning is in het leven van haar. Wat moeten we hier niet denken aan vele christenen ook in deze eindtijd? Ja, in deze tijd. We vertoeven toch een eindtijd. Veel christenen hebben zich geassocieerd met de wereld. Vermengd met dat wat de wereld geeft. Maar ze hebben nog wel een schone naam. Jazeker. Soms doen ze er helemaal niet meer aan. Maar ze hebben nog wel een schone naam. De een zegt ik ben hervormd. En de andere zegt ik ben gereformeerd. En weer een ander zegt ik ben vrijgemaakt. Of ik ben baptist. Of ik ben een vrije baptist. Of vrij evangelisch. Ach, of ik behoor bij het volle evangelie. Het kan niet op. Schone namen. Maar de kracht daarvan verloochenen ze. En dan hoor ik eigenlijk de stem van mijn heiland, de Heer Jezus. In deze eindtijd. De heiland die nu, zo wordt hij ons getekend, nu, in deze tijd, vlak voor zijn wederkomst, tussen de zeven gouden kandelaren wandelt. Hij wandelt tussen de gemeente, tussen de kandelaren. En we zien hem daar getekend in Openbaring 2 en 3. Maar in Openbaring 3 staat de heiland stil bij de gemeente van Sardis. En dan zegt hij in Openbaring 3 vers 1. Ik weet je werken. Dat ge de naam hebt dat ge leeft. Maar je bent dood. Dat is wat, hè. Een vrome naam. Maar je bent dood. Wat een waarheid horen we hier uit de mond van onze Heer en Heiland. En laat de Heer het dan bij dat oordelen. Laat de Heer het dan bij dat scherpe woord. Nee, geliefde, gelukkig niet. Want hij is de God van alle genade. Hij zoekt ons toch op in Moab. Hij zoekt ons toch op hier in Sardis. En hij gaat ons nodigen. Naomi, kind van God, word wakker. Zullen we dus even opslaan in dat boek Openbaring? Want zegt u, ja, u zegt dat wel aardig, maar staat het er wel? Openbaring 3. Openbaring 3. Het staat dan in Openbaring 3, vers 1. En schrijf aan de engel der gemeente te Sardis. De engel, dat is de voorganger van de gemeente. Dit zegt hij, die de zeven geesten Gods en de zeven sterren heeft. Dat is de volheid Gods, de zeven geesten. En de zeven sterren heeft. Dat zijn de voorgangers, hij heeft ze in zijn hand. Ik weet je werken, dat ge de naam hebt dat ge leeft, maar ge zij dood. En dan gaat hij hier verder. Wees wakker. En versterkt het overige dat dreigde te sterven. Wees wakker. Hij roept je op. En weet je wat dat zo heerlijk is? Dan roept hij je op om de geopende deur door te gaan. En dat vindt u even verder opgetekend. De geopende deur van de gemeente van Philadelphia. Daar staat dan in, even kijken. Ja, dat komt, mijn bladzijde is hier kapot. Ik denk dat het vers 13 is, maar ik weet het niet zeker. Schrijf aan de engel van de gemeente van Philadelphia. Heeft dat gevonden, ja? Wat zegt dit? Wat? Zeven, ja. Nou, hier staat, ja. Nou, zeven. Zie je dat ik een dingetje overheen geplakt, ja? Zeven. Schrijf aan de engel van de gemeente Philadelphia. Dit zegt de heilige, de waarachtige, die de sleutel Davids heeft, die opent en niemand zal sluiten. Hij sluit en niemand opent. Ik weet je werken en daar komt het. Ik heb een geopende deur voor je aangezicht gegeven die niemand kan sluiten. Want gij hebt kleine kracht, maar gij hebt mijn woord bewaard. Is dat niet wonderbaar, broeders en zusters? De Heer laat het niet bij dat oordelen, maar hij nodigt ook de mensen in Sardis uit. De broeders en zusters die afgedwaald zijn. Die de naam hebben dat ze leven, maar ze zijn dood. Wees wakker. En ga de deur door. De Heer Jezus opent voor ons altijd. De deur om terug te komen. Hier de deur in Philadelphia. Ik heb een geopende deur voor je aangezicht gegeven. Die niemand kan sluiten. Keer terug. Keer terug naar Bethlehem. Keer terug van Sardis naar Philadelphia. Dat betekent Philadelphia, broederliefde. Want de beliefde bedekt alle dingen. Alles wordt dan verleden voor de Heere. Philadelphia, een geopende deur. Lees het maar, ook een geopend woord. En een nieuwe verwachting. En een wonderbare bewaring, belooft de Heere, in de uren der verzoeking die straks over de gehele wereld komt. De tijd van de grote verdrukking. Hij zal ons daarvoor bewaren. Wel, als u nou vanavond terugkeert in de gemeenschap met je Heer. Als je in oprechtheid door die geopende deur gaat. Dan zal de Heere, evenals bij Naomi, je falen gebruiken. Om je nog in een diepere waarheid in te leiden. Je zult niet alleen de verlosser, de verlossing leren kennen. Maar je zal de verlosser zelf meer en meer leren kennen. Boas, zoals Rut hem leerde kennen. In hem is kracht. Is dat niet wonderbaar? Wel, Naomi gaat op weg. Met haar beide schoondochters, Orpa en Rut. We weten eigenlijk niet waarom ze meegingen. Want zo'n levend getuigenis had Naomi en haar man toch niet geopenbaard. Om naar dat heidenland toe te gaan. Misschien heeft Naomi wel iets verteld van Bethlehem, van vroeger. Van dat broodhuis, van de gemeenschap. Ik weet het niet, maar ze gingen mee. Ze gingen mee, dat is voornaamste. God gebruikt soms, onthoud het goed kind van God. God gebruikt soms het zwakste getuigenis. En dan onbegrijpelijk, we hebben dat gelezen, ik ga het niet opnieuw aan u lezen. In vers 8 tot 13 probeert Naomi haar schoondochters tegen te houden. Stuk voor stuk soms de nadelen op die er verbonden zijn aan het meegaan en het wonen in de stad Bethlehem. Waarom? Waarom eigenlijk? Is dat soms valse schaamte? Van, wat zullen de mensen straks zeggen? Als zij daar aankomt met twee heidense vrouwen? Was het het handhaven van het eigen ik? Oh, dat eigen ik van u en mij. We hebben er soms zo'n last van. Hoeveel ouders, ja, ik ben ze tegengekomen, redeneren dikwijls precies hetzelfde. Ze zijn meer bezorgd over het tijdelijk welzijn van hun kinderen, in plaats dat ze zorgen voor hun eeuwig heil. Ze probeert hen tegen te houden. Je hebt het daar veel beter, kind. Ga niet mee. En Orpa bezwijkt voor de aandrang. Ze weent, ze huilt, tranen met tuiten. En ze kust haar schoonmoeder, vaarwel, vers 14. En dan gaat ze terug. Is hier zo'n Orpa? In ons midden? Bijna bewogen? Op de grens? Maar je komt er niet overheen. Is hier zo'n Orpa? Kijk eens, kussen, liefde betonen, tranen. Dat betekent toch geen bekering voor een mens die Jezus niet kent. Het betekent ook nog niet de wil des Heren doen voor het kind van God. Je moet de grens over. Je moet naar Bethlehem. O Orpa, als er een Orpa is in ons midden, dan zou ik je toe willen roepen. Zie toch niet op de boodschapper. Zie niet op Naomi en zie ook niet op mij. Maar zie op Jezus. Natuurlijk, je moet de kosten overwegen. Want als je Jezus wil navolgen, als je in gemeenschap wilt treden voor het eerst of opnieuw in het broodhuis, dan zijn daar consequenties aan verbonden. Maar ik wil niet alleen spreken over de smaad die je dan ondergaat als je Jezus volgt. Over de smaad met Jezus buiten de lege plaats. Samen met hem. Maar ik wil ook zo graag u op wijzen op de heerlijkheden die er zijn met hem binnen de voorhang. Oh, het is kostelijk. Het is kostelijk samen met Jezus te zijn. In gemeenschap met hem te leven. Het is kostelijk ook waar de Heere de zijne vergadert. Hij is het middelpunt. Natuurlijk, in de wereld bezitten we niets. Maar in hem, halleluja, bezitten we alles. Orpa, kom terug. Ga niet terug naar Moab. Kom die grens over. Kom, ga met ons. En doe als wij. Maar Orpa ging weg. En die mensen zijn we tegengekomen. In de arbeid. Meermalen. Die vlakbij waren. Vlakbij waren. En ze kwamen niet. Is hier zo iemand? Oh, kom vanavond. En nu probeert Naomi het ook nog een keer bij Rut. Ze zinspeelt op de eenzaamheid die haar wacht. Dat staat in vers 15. Toen zeide zij, zie je schoonzuster is teruggekeerd naar haar volk en haar goden. Keer toch terug uw schoonzuster achterna. Ja, ze zinspeelt op de eenzaamheid die Rut staat te wachten. En het is zo, geliefde, als we Jezus echt willen volgen, als we de smalle weg willen bewandelen, dan gaan we dikwijls de eenzaamheid in. Het kan ook niet anders, want we volgen hem. En van hem bestaat beschreven, van de Heer Jezus, hij was een eenzame vogel op het dak. Een roerdop in de woestijn. Nou, ik ga eindigen. We horen tot slot Ruts wonderbare belijdenis in vers 16 en 17. Rut zeide, dring er bij mij niet op aan dat ik u in de steek zou laten. door van u terug te keren. Want waar gij zult heen gaan, zal ik heen gaan. Waar gij zult vernachten, zal ik vernachten. Uw volk is mijn volk. En daar hebt u het. Uw God, dat is mijn God. En waar gij zult sterven, daar zal ik sterven. Wat een kostelijke belijdenis. Ik ga met u mee naar uw land. Ik wil met u samen reizen. Ik wil met u samen wonen. Maar dat niet alleen. Ze is bereid om met Naomi te sterven. Want uw God, dat is mijn God. En de Heere ging Rut wonderbaar gebruiken. Omdat ze de grens overging. Bent u de grens al overgegaan? Als dat niet zo is, doe het vanavond. En wanneer kwamen ze dan die grens over? Wanneer kwamen ze dan in Bethlehem? En daar ga ik mee eindigen. En dan mag u het zelf verder thuis uitwerken. En daar staat in vers 22. Zo keerde Naomi terug met Rut, de Moabitische, haar schoondochter, die met haar uit het veld van Moab meegekomen was. En ze kwamen te Bethlehem aan in het begin van de gerstenoogst. Wanneer was dat? Wat zegt u? Juist, de maand Abib. Het Pascha, het paaslam werd dan geslacht. In het begin van de gerstenoogst. De maand waarin het paaslam werd geslacht. Toen kwamen ze in Bethlehem. Oh, wat een wonderlijk woord van God. Wat wonderlijk, herstel van gemeenschap voor het kind van God, voor Naomi, ook voor u, voor jou als je bent afgedwaald. En de wedergeboorte, het nieuwe leven voor Rut, is alleen mogelijk in verbinding met het paaslam. In verbinding met de Heere die als het paaslam zijn bloed voor ons vergoot. En u weet wel, als het Pascha werd gevierd bij Israël, dan begon ook, mag ik het zo zeggen, het nieuwe jaar. Het nieuwe jaar. Leest u het maar in Exodus 12. Heerlijk, als je opnieuw weer begint met de Heer, of je komt vanavond voor het eerst naar Golgotha toe, naar het paaslam. Dan wordt alles nieuw. Stil maar, wacht maar. Alles wordt nieuw. Alles maakt de Heer nieuw. Nee, hij verbetert het niet. Hij lapt het niet een beetje op. Maar alles wordt nieuw. Het oude is voorbij gegaan. Zie, het is alles nieuw geworden. Amen. Zullen we hopelijk stil zijn? Is hier misschien iemand die, en dan spreekt tegen de kinderen Gods, die afgedwaald is naar Moab? Zou je dan vanavond niet terugkomen naar Bethlehem? Naar Golgotha, waar het paaslam is geslacht? O, leg dan opnieuw je handen in de handen van de Heer Jezus. En belijd het maar en zeg het maar. En hij begint opnieuw. Is hier iemand in ons midden die nog nooit gekomen is? Zou je dan vanavond niet komen? Vanuit de wereld, vanuit Moab, naar de volheid. En geloof hem. Geloof met heel je hart dat de Heer Jezus ook voor jou, daar als het paaslam is gestorven, maar ook de overwinning heeft behaald. Leg je handen maar in zijn doorboorde handen. Ik wil u zo hartelijk danken, Heere, dat we zo in alle eenvoud met elkaar dat prachtige hoofdstuk uit het boek Rut mochten bespreken. Wat is uw woord toch kostelijk, Heere, om te overdenken. En wat zijn het een prachtige foto's die naar ons toe komen. We danken u dat uw geest ons dat telkens weer opnieuw laat zien. En dat we stil mochten zitten, ook vanavond aan uw voeten. Heere, wilt u maar de naprediker zijn in ons alle hart. Ook als we straks naar huis gaan en we helemaal opgeëist worden, soms door allerlei dingen, ook in de gezinnen. Wilt u de naprediker zijn, opdat we uw roepstem volgen en uw weg bewandelen. De smalle weg. De weg in uw voetstappen. Zegen ons zo in deze nieuwe week. En stel ons tot zegen. Amen. We gaan 119 zingen. Johan de Heer. Dat is Vat mijn hand. Ik kan alleen niet verder. Ja. Zover moest Naomi komen. En zover moet ook ieder kind van God komen. Of je nou afgedwaald bent of niet. We moeten de hand vatten van de Heere, want hij brengt ons veilig thuis. 119 had ik gezegd, hè? Ja, Johan de Heer. En daarvan zingen we de eerste 3 coupletten. Dan wordt de inzameling nog gehouden voor het gebouwenfonds. En daarna nog het 4e couplet. Ik ben wat uitgelopen, maar het gaat wel. Ja. Jij dacht zeker die collectezak. Nou ja. Nee hoor, maar goed dat we dat in de gaten hadden, ja. Het was voor mij een vreugde om vandaag in uw midden te zijn. Het is voor mij bekende grond natuurlijk. En het is altijd fijn om elkaar weer te ontmoeten. Ook in de prediking van het woord. Volgende week dan ben ik weer ergens anders in Dieren. Deze week werd ik opgebeld door een broeder, ja, andere broeders hadden hem ook wel benaderd. Daar in de gemeente komen er nogal veel mensen vanuit de reformatorische kant. En hij zegt, zou u niet het profetisch woord voor ons willen openen. Het is een verlangen naar de opening van het profetisch woord. Ja, zegt hij, ik wil u er niet toe dwingen hoor. Ik zei, nou, je dwingt me niet toe, want het is een vreugde voor mij altijd om het profetisch woord te brengen. En dat hoop ik volgende week dan te doen, alles zo de Heer wil en hij nog niet gekomen is. Mogen het hart verheffen tot God, we gaan heen naar ons huis, dragende zijn zegen. Dat nu de liefde van God, onze Vader, de genade van de Heer Jezus Christus, onze Heiland, en de troostvolle gemeenschap met de Heilige Geest en leiding van de Heilige Geest met u en met jou zij en blijven. Totdat Jezus komt en die hem verwacht, zeggen met mij amen.